Hoi Jasper.
Hoi Sietse.
Waar gaan we het vandaag over hebben?
Secret Santa.
Wat is dat?
Secret Santa is loodjes trekken.
Mm-hmm.
En eigenlijk, zoals Secret Santa vaak ook in familiaire kring gebeurt, gebeurt dat nu ook bij onze playgroup. Alleen in plaats van dat wij cadeautjes aan elkaar geven, bouwen wij commander decks voor elkaar.
Dan gaan we daar een episode over houden.
Zeg, Sietse.
Ja.
Wat viel jou op bij het zien van alle lijstjes?
Nee, moeten wij het niet eerst nog even hebben over randvoorwaarden?
Oh.
Want je bouwt een deck voor iemand anders.
Ja.
En die breng je mee.
Ja.
Maximale budget is 25 euro.
Ja.
En landjes zijn er niet bij ingerekend.
Ja.
Maar je neemt wel sleeves mee, is gemiddeld genomen het idee.
Ja. Wordt wel heel saai als ik dat ja blijf zeggen.
Ja, dat is zeker heel saai. Maar dat is prima. Maar
hebt ook geen ongelijk.
Daar moesten we het even over hebben. Het is belangrijk dat mensen de regels weten. Want we doen het dus met redelijk laag budget. Dus je moet ook een beetje zoeken naar...
Hoe ga ik een deck bouwen? Hoe ga ik het inrichten?
Ja.
En proberen om met niks iets te maken.
Ja, ik heb hier dus ook achteraf nog wat advies over. Maar jij vroeg aan mij, wat viel mij nou op?
Ja.
David is een troll, omdat die Sonic the Hedgehog erop had gezet. En ik keek ernaar en dacht echt, nee, nope.
Dat is grappig dat je daar als eerste over begint. Want hier had ik het dus ook met een van onze playgroup members over.
Mm-hmm.
En ik had het er met hem over en ik zei, ik zou dus een colorless deck voor Sonic bouwen. Dat je dus hem als commander hebt, maar hem dus gewoon met geen mogelijkheid kan casten. En dat je wel een goed functionerend deck bouwt voor David.
Ja.
In dit geval. Maar de commander is gewoon een no-go.
Ja. Hoe ik het had bedacht, was een proxy maken van een in-universe versie van Sonic the Hedgehog.
Oh, dat is ook wel cool.
Echt. Nee,
maar heeft hij dat dan bewust gekozen om een beetje het bloed onder jouw nagels vandaan te halen, omdat hij weet dat jij alle lijstjes ook ziet?
Hij had het zeker eraan toegevoegd om me te trollen. En volgens mij ook nog wat meer mensen te trollen, maar in ieder geval mij te trollen. En bij loodjes trekken geef je dus een lijstje op met, in ons geval, commanders of een deck idee.
Ja, en dat viel me wel op ten opzichte van de vorige keer.
Mm-hmm.
De vorige keer had iedereen een commander gekozen. Of een lijstje gemaakt van 5 commanders. En nu zaten er best wel veel mensen tussen die ook zeiden van, ik wil graag een treasure deck hebben. Of bedenk een idee hiermee. Of ik heb hier 2 kaarten liggen, daar wil ik iets mee. Maar ik weet nog niet wat. Bedenk wat daarmee.
Ik vind dat vooruitgang. Want we hebben dit dus 1 keer eerder gedaan, 4 jaar terug. Dat was toen heel, heel grappig. Daarvan heeft Roel zijn nekenzwaar gekregen. Waar ik misschien niet blij mee ben. Ben er nog niet steeds helemaal
Overuit. Je blijft hem in ieder geval counteren iedere keer als hij gecast wordt.
Zeker. En ik had voor David dus een coinflip deck gemaakt. Waar ik later nog een keer naar heb gekeken. En er zitten best wel veel kaarten in die best wel duur zijn geworden.
Is het zo?
Wat ik ook wel weer heel grappig vind. Ja, die zijn wel een stuk duurder geworden.
Wat ook echt gigantisch leuk was om tegen te spelen.
Ja, correct. En ik heb het ook niet heel vaak meer gezien daarna, helaas. Want ik vind het dus een heel fijn deck om te zien. Jij kreeg daarvan Belp.
Met Eldrazi's.
Wat je vrij veel hebt gespeeld.
Ja, maar uiteindelijk wel veel heb aangepast, omdat ik miste heel veel interaction en heel veel draw power.
Ja.
Omdat zij gewoon heel veel mana generates om daar iets mee te gaan doen.
Ik kreeg in die tijd Eloise van jou.
Ja.
Ik ben
Zombie
dus,
Tribal.
Ik ben heel erg fan van Eloise.
Van Tribal.
Ja, minder van Tribal. Eloise is een hele leuke commander, want ze zegt wanneer er een creature doodgaat, surveil je 1 volgens mij. Of create je een clue.
Ja, en als je een token sacrificed, dan surveil je.
Ja, precies. Dat is een mooie combinatie van hele leuke, brede dingen die je mee kan doen in die meer. Dus vind ik heel leuk. En dat gaf me een dusdanig flavorvol zombie deck dat ik dacht, ja,
Ik kan het ook niet over mijn hart verkrijgen om het uit elkaar te trekken.
Nee, dat gaan we dus nu niet meer doen. Dus toen had ik een zombie deck. En dat zombie deck heb ik nu natuurlijk uitgebreid met een soort van de investigation pool.
Ja.
Want dat deck is eigenlijk 150 kaarten of 130 kaarten groot. En ik trek er altijd een x aantal kaarten uit en die schud ik in een grotere stapel. En dan gaan er weer x aantal kaarten in. Omdat Eloise een detective is, weet ik ook niet wat er aan de hand is. Dat is het plan. Dus die is gebleven. En ik zit even te denken. Jelle kreeg Minsk.
Ja, Minsk en Boo.
Minsk en Boo, maar niet de Planeswalker. Minsk en Boo, de creature.
Ja, en hij, volgens mij maakt hij de token.
Hij maakt een Boo-token, ja.
Ja, een Boo-token.
En het was gewoon, nou ja, beatdown. Van wat ik ervan herinner. En dit jaar waren er inderdaad minder commanders. Ook nog steeds commanders. En gewoon ook andere ideeën. Waaronder treasures. Of ik wil een landfall deck. Of ik wil een reverse landfall deck. Dus er waren, dat was wat breder.
Is overigens niet mijn idee. Dat idee heb ik gejat van een YouTuber.
Ja, nog steeds.
Die echt wel super grappig met Moonfolk landjes terug naar zijn hand bounced. Om daarmee dus dingen te kunnen doen. En op een gegeven moment spelers uit het spel lokt, vastzet, zeg maar. En zelf nog wel dingen naar zijn hand kan bouncen, zodat hij dingen kan blijven spelen. Ik vond het wel een erg interessant idee en een erg interessant concept. Ik dacht, nou, als iemand zoiets kan bedenken, lijkt me dat super vet.
Wat mij heel erg opviel was dat Roel meerdere, of in ieder geval in de regio van artifact decks of colorless decks had. Want hij had commanders die geen kleuren hadden.
Ik vond dat juist niet. Ik vond juist bij hem heel erg opvallen dat hij Sultai wilde gaan spelen.
Correct.
Wat basically Jorn, zeg maar, is Sultai.
Mm-hmm.
Waarvan, op basis daarvan denk ik dat Sultai een van de sterkste kleurcombinaties is. Omdat het heel veel draw power heeft. Het heeft ramp. En het heeft eigenlijk alles wat je nodig hebt. Niet de commanders die hij specifiek gekozen heeft. Maar de kleurcombinatie, daarvan dacht ik, dat is een andere hoek waar hij het normaal zoekt.
Correct. En ik vind het vooral humoristisch, omdat ik dan denk, oh, dat is nog een Morph Commander. Terwijl ik je een fake Morph Commander heb gegeven, Roel.
Wilde ik niet aansnijden. Was wel een van de eerste dingen die ik dacht. En Kolos.
Ja, maar die staat er niet meer op.
Nee, ik heb het tegen hem gezegd. Toen zei hij, oh, die haal ik er wel even af, want dat wist ik niet.
Nee, precies. Origineel had Roel Kolos op de lijst staan, maar die is banned. Dus dat mag niet, helaas. Oh, spelen we in een kleine playgroup, dus wat maakt het ook eigenlijk uit? Wij hadden duidelijk wat
Jij had een hele goede optie met Extus.
Ja.
De Ordric Loremage uit mijn hoofd.
Extus Auric Overlord.
Overlord. Hij kost 4 mana om hem te casten. Maar hij heeft Double Strike, Magecraft. Whenever you cast or copy an instant or sorcery spell, return target non-legendary creature cards from your graveyard to your hand. En het is een 2/4.
Ja.
Maar wat ik er interessant aan vond, is dat hij aan de achterkant, hij is namelijk een MDFC, Awaken the Blood Avatar heeft. Die 6 generieke mana, een zwarte en een rode. As an additional cost to cast this spell, you may sacrifice any number of creatures. This spell costs 2 less to cast for each creature sacrificed this way. Each opponent sacrifices a creature, create a 3/6 black and red avatar creature token with haste, and whenever this creature attacks, it deals 3 damage to each opponent. Ik zou dus die achterkant, die zwart-rode kant, gaan spelen. En dus het witte achterwege laten.
Die achterkant boeit me dus helemaal niks.
Want ik zou het helemaal fantastisch vinden, dat heb ik ook in een vorige podcast aangegeven. Ik zou het fantastisch vinden om met iets anders in de command zone te spelen dan een creature.
Ja.
En met deze kan je gewoon, zelfs op een legale manier, een sorcery in je command zone hebben.
Ja. En hij gaat weer terug naar je command zone als je hem gekast hebt?
Ja, want hij gaat naar je graveyard. Dus dan gaat hij naar de command zone en commander text still applies. Dus dan wordt hij weer 2
duurder. Maar dat maakt niet uit. Omdat je,
want je blijft je creatures toch wel sacrificen. Ja.
Ik vind dat Magecraft effect van Extus Auric Overlord, waar elke keer als je een spell cast, je een non-legendary creature uit je graveyard kan halen, gewoon delicious value. Gewoon
zeker waar.
Het type value waar ik heel goed op ga.
Ik zou hem ook niet per se als een Mardu commander spelen. Omdat de voor- en achterkant echt zoveel van elkaar verschillen, dat ik denk van dat valt niet helemaal met elkaar te rijmen.
Nou, je cast eerst de achterkant en dan de voorkant. En dan ga je spells casten om al die creatures die je gesacrificed hebt weer terug te halen, zodat je ze weer op de battlefield kan leggen.
Dan sacrifice je hem weer en dan kan je het op een ritueel weer opnieuw doen.
Juist, dat is hoe ik het voor me zie.
Ja, dat, nou, zo zou je hem kunnen bouwen, zeg maar.
Ja. Wat voor mij heel relevant is, want ik heb best wel aan mijn lijstje zitten prutten en een beetje zitten nadenken hierover. Omdat wij op een vrij lage, nou, ik zou het willen zeggen, power level spelen, maar ook op een vrij laag budget, kwam ik er eigenlijk al heel gauw achter dat een van de beste dingen die je met een Secret Santa kan doen, is commanders uitkiezen die draw power geven.
Fair.
Dat is over het algemeen vrij goed in commander. Maar als je het wil hebben, dat je ook nog een deck voor iemand anders moet bouwen waarvan je niet helemaal weet wat ze leuk vinden, dan krijg je met draw power in de command zone zoveel meer consistentie dat het veel makkelijker wordt om je aan je budget te houden, laat ik het zo maar zeggen.
Ja. En het deck speelt fijner.
Ja.
Omdat je in je 99 hoef je dan geen rekening te houden om kaarten te pakken, omdat het al een beetje in je commander zit. Tuurlijk moet je er wel iets van draw power in je deck zetten, maar als het al in je commander zit, dan mesht het lekkerder. Dan komt de gameplan sneller naar voren.
Daardoor had ik op mijn eigen lijstje had ik uiteindelijk de nieuwste Marchesa gezet, Dealer of Death. Omdat die eigenlijk zegt, whenever you commit a crime, betaal 1. En dan mag je volgens mij 2 kaarten van je top van je library bekijken. En eentje in je hand stoppen en ander in je graveyard, iets in die trant. Dat is gewoon een heel fijn effect voor een commander.
Ja, je hebt card selection.
Yeah.
Je kan om je graveyard heen bouwen. Dus dat zowel hetgeen wat in je hand gaat, als hetgeen wat naar je graf gaat, een van waarde is, om zo maar te zeggen.
Dus dat, ik kwam er al heel gauw achter dat ingewikkelde commanders die te veel constraints hebben ook lastig zijn om aan iemand te geven. Omdat je eigenlijk een soort van tevoren zegt, hier zoek het maar een beetje soort van uit in dit hele kleine hoekje.
Ja, wat natuurlijk voor jou misschien heel leuk is, omdat jij het concept helemaal geweldig vindt en er helemaal head first induikt om het helemaal uit te pluizen. Maar voor iemand anders misschien denkt van, oh shit, hier kan ik helemaal niks mee.
Ja, of het is gewoon best saai.
Als ze het niet als een uitdaging zien en denken van, ja, ik vind het gewoon leuk om een avondje te spelen, hou op, ziet ze met je rare deckideeën.
Dus in dat opzicht, ik had iets van 13 opties, dus je kon bij mij ook vrij veel kiezen. Want ik heb ook heel veel zitten prutten met het lijstje, dat zei ik net al, om een soort van, nee, toch niet, toch wel, toch niet, toch wel. Want eerst stond,
ach, ik laat hem doorop staan voor als hij al gekozen is.
Precies. En nu heb ik een soort van gedacht, het is fine. Maar origineel stond er ook Hakon op, die alleen uit je graveyard kan casten. Dat is een mono-zwarte commander die zegt, you can only cast it from your graveyard. En als die op de battlefield ligt, kan je knights uit je graveyard casten. Ja, leuk, maar hoe krijg je hem in je graveyard, ziet ze? En
dan dus eerst moet je hem naar je hand krijgen, dan moet je hem proberen te discarden.
Ja, leuk, maar niet handig. En dat soort dingen had ik maar besloten. Ja, je moet dus een beetje een soort van het ook openlaten, zodat iemand je een experience kan geven.
Nou, daarom heb ik het een beetje gebouwd van, oké, mijn eerste keuze was, bedenk zelf het leuks, zoek het uit, zeg maar.
Ja.
En daarna ben ik steeds meer gaan kijken, oké, dit concept vind ik grappig. Als je daar wat mee weet te maken, bouw daar dan iets mee. En zo ben ik steeds verder tot aan, oké, deze specifieke commander vind ik een leuke. Gewoon qua art of qua
mechanics.
Qua, ja. En daar zit inderdaad card advantage in. Eén met -1/-1 counters, de Scorpion God, is het, geloof ik.
Scorpion God. Is die niet best duur?
Nee, dat viel best wel mee. Ik heb best wel rekening gehouden met hoe duur kaarten zijn.
Scorpion God en Locust God zijn allebei echt heel leuk. Dat zijn wel de leukere gods van Amonkhet.
Ja. Ik vind de art vet.
Ja.
Met die stinger die dan zo achter hem staat. En je komt gewoon niet van hem af.
Correct.
Want hij bounce de hele tijd weer terug als hij doodgaat.
Ik had alle original Theros gods erop staan, omdat ik heel erg hou van original Theros.
Ik zou dan zo flavorvol echt alleen maar Theros kaarten spelen. En zeg maar alles wat Aftermath.
Mm-hmm.
Daar zitten ook wel wat van die plane dingen in, dat het uit een ander plane komt. Ja. Ik zou dan zo, zeg maar, alles bouwen in die sferen.
Laat ik dan zeggen, we hebben ook de vorige loodjes uitgesloten. Dus Jasper had mij vorige keer. Dat kan dus ditmaal niet.
Nee, dus vandaar dat ik heel erg hard kan zeggen wat ik voor jou zou bouwen.
Wat ik heel humoristisch vind. Want als je dat hardop zegt, denk ik, volgens mij zou ik dan een Eloise deel 2 krijgen op een bepaalde manier. Namelijk zo hard flavor first.
Ik denk dat je in Feral's heel erg met Constellation ook value engines kan bouwen.
Klopt.
Veel meer dan dat ik bij die zombies gedaan heb. En ik denk dat ik deckbuilding-wise ook wel een stapje verder ben dan dat ik destijds was.
Ja.
Dus het deck zal ook wat meer meshen, zeg maar.
Ja, en voor mij was het de reden dat ik ze er allemaal op heb gezet, van sommige zijn duur, sommige zijn goedkoop, is als je een kleurencombinatie leuk vindt om te maken, dan heb je hier alle 2 kleurencombinaties in principe.
Ja.
Dus dan kan je doen wat je wil.
Nou, dat is wel een slimme.
En het is een leuke set en ik vind ze allemaal leuk. Dus voor mij was het ook een soort van, ja, het maakt me eigenlijk niet uit. Als je me een van die goden geeft, ga ik het gewoon leuk vinden om te spelen. Want dat, I'll jam the god. Ja, dat is fine. En ik vind het ook Ik vind veel van de goden die erna zijn gekomen ook wel prima. Maar voor mij was het... Ik herinner me vooral heel erg toen Teros uitkwam en die gods er waren. Dat ik dacht, oh, dat is echt heel cool dat ze een soort van enchantment zijn. En in de dus bijna niet te vernietigen zijn. En dat ze eigenlijk geen creatures zijn tenzij er genoeg devotion is. Het voelde gewoon allemaal...
Tenzij er genoeg mensjes in ze geloven.
En het voelde allemaal gewoon cool en flavorvol. Toen dacht ik, ja, dat vind ik gewoon vet. Dat vind ik gewoon nog steeds ook wel vet.
Ja, ik heb ook heel lang een mono dacht van... Oké, laat ik mono commanders kiezen. Gewoon omdat het vet is. Ik het zelf nog nooit gebouwd heb.
Nee, je hebt eigenlijk geen mono commanders.
Nee, ik heb laatst... Het is niet helemaal waar wat ik zeg dat ik het nog nooit gebouwd heb. Want ik heb mijn bracket one deck...
Is mono blauw.
Is mono blauw. Ja. Begon niet als mono blauw. Maar goed, dat is meer gebouwd om een principe. En de kleur is erbij gekomen. Maar echt bewust een mono... zwart zou ik dan eerder naar neigen commander te kiezen en gewoon 5 keuzes daarin te doen, zodat ik forceer dat het mono zwart gaat worden. Maar daarvoor vind ik andere ideeën ook gewoon veel te leuk. Want ik vind het ook leuk om het concept van singleton, laten we een deck maken met de Persistent Petitioners of dat soort kaarten, de Shadowborn Apostles.
Het probleem is dat die vaak te duur zijn voor het budget waar we in
zitten. De Persistent Petitioners, die is 20 cent of zo, 25 cent. Ja. En je hebt nu een hawk in wit zitten.
Ja.
En daarvan dacht ik van, nou, als je met die hawk damage doet, dan mag je een hawk uit je deck halen en in je hand stoppen. Dus in principe, hoe meer hawks je hebt, hoe meer je uit je deck mag halen.
Ja.
En dan kan je iets doen met het feit dat je gewoon een handvol kaarten hebt.
Ja, precies. Die kan je gewoon gaan dissen. Die kan je...
Daar kan je dingen mee gaan doen.
Ja. Dat is best een leuke. Dat zou ik ook best wel mee uit de voeten kunnen.
Zoiets zou ik dan gaan bouwen. En ik had er een commander bij gekozen. Een mono-witte commander uit Kamigawa. Original Kamigawa. Die zegt, hij is zo groot als de kaarten in je hand.
Ja.
Een of andere oude knakker.
Ja.
En gewoon vette art. Ja. Nou ja, bedenk wat leuks.
Wat mij ook wel opviel, voor de hele lijst, is er staan niet heel veel extreem nieuwe kaarten op. Er zitten wel nieuwere kaarten in, maar die nieuwere kaarten zijn ook al een paar jaar oud ondertussen. Wat ik grappig vind, is, want ik houd niet echt bij wat er allemaal uitkomt. En jij volgens mij ook niet.
Nee.
Maar als ik kijk naar een soort van de commanders die we uitkiezen, dat is dus allemaal van 4, 5 jaar oud of iets in die trant.
Zou dat dan komen omdat we met z'n allen gewoon niet bijhouden wat er uitkomt en dan gewoon maar iets kiezen wat we kennen?
Ik denk ook niet eens per se wat we kennen, maar gewoon dat je kijkt welke commanders zijn er in deze kleur of in kleurloos. En dat je dan denkt, dat is wel cool. Alleen David was daar in de uitzondering. Die had beduidend nieuwere kaarten. Wat ik ook grappig vond.
Was me nog niet zo opgevallen. Ik heb wel heel bewust gekozen van, oké, ik wil niet die nieuwere dingen hebben, want ik vind dat eigenlijk allemaal veel te goed.
Mm-hmm.
Ik vind het leuk als er iets van een downside is of niet iets wat compleet overpowered is. Of iets dat een puzzelstukje is in een puzzel.
Ja, snap ik.
Ik wil geen Belp 2, om zo maar te zeggen. Want de laatste keer dat ik Belp speelde, want ik vind Belp echt super vet, was het potje gewoon zo eenzijdig vanaf Belps kant, dat ik daar een beetje op afgeknapt ben.
Ja.
Dat ik het nu even weg heb gelegd. Ik heb het deck weer helemaal in oude staat teruggebracht.
Mm-hmm.
En even weggelegd, zo van, oké, als ik weer interesse krijg, dan kan ik het erbij pakken. Maar liever dit op die manier niet meer.
Ja. En je bent bang dat je nog een keer zo'n soort deck zou krijgen of nog een keer zo'n soort deck zou maken daarvan?
Niet van Belp specifiek.
Nee, maar...
Maar ik zou... Zeg maar, als de commander heel erg goed is en geen puzzelstukje is, dan is het te makkelijk. Ik hou wel van iets wat of flavorful helemaal, zeg maar, plat gemaakt is, waarvan je zegt van, ja, dit is een hartstikke goede commander, maar omdat je er allemaal zombies in stopt, kan je er niks meer mee?
Mm-hmm, Eloise.
Ja. Of dat het echt een puzzelstukje is om verder te komen.
Ja. Voor mij was in mijn lijst, is denk ik de grootste uitzondering, is Marchesa, Dealer of Death. Omdat zij een mechanic heeft waar ik eigenlijk van hou. Maar ik de benaming ervan heel vervelend vind. Ik vind het feit dat we andermans dingen targeten, committing a crime hebben genoemd, ontzettend vervelend. Want het is dus in perpetuity nu committing a crime. Terwijl het idee van targeting other things van andere spelers is natuurlijk gewoon interactie. Ja. En dat vind ik heel leuk.
Het maakt het potje veel interessanter.
Ja, dus ik heb nu ook...
Krijgt nu een negatieve associatie bij iets wat eigenlijk heel erg positief zou moeten zijn.
Precies.
Ik ik zat namelijk mijn deck te bouwen en ik kwam op een gegeven moment uit op allemaal kaarten waarin je tegenstanders keuzes moeten gaan maken.
Mm-hmm.
Ik vind dat zo geweldig, omdat je dan andere spelers gaat betrekken bij jouw spel. Dus allemaal fact or fiction.
Yes.
Ik kwam er alleen achter dat Izzet dus ook een versie heeft.
Steam Augury heb ik ook zitten in Melk, want ja, ik speel al dit soort effecten.
Dit is gewoon cool en ik wist niet dat die bestond.
Yeah.
Kan je een klein tipje van de sluier oplichten? Die heb ik dus in mijn deck gestopt.
Oh, nice.
Maar ik heb er ook eentje voor mezelf gekocht, omdat ik zoiets had, dit moet gewoon in een van mijn decks.
Ja. Yeah. Dit snap ik. En met precies die reden stond dus Atriss, de Oracle of Hearthroots, ook op mijn lijst.
Oh, nice.
En die is, voor de luisteraar, Oracle of Hearthroots is 4 mana Human Advisor. En die heeft basically een soort klein fact or fiction effectje. Dus je mag...
Op ETB, toch?
Op Enters the Battlefield, ja. Dus het zijn de bovenste 4 kaarten en dan moet het in 2 piles gesplit worden. Het is niet een goede commander...
Is het niet één deel face down en één deel face up? En dan mag een tegenstander kiezen of jij de face down of de face up paal krijgt.
When Atriss, Oracle of Hearthroots enters the battlefield, target opponent looks at the top 3 cards of your library and separates them in a face down pile and a face up pile. Put one pile into your hand and the other into your graveyard.
Oh, jij mag kiezen.
Ik mag kiezen. Want bij Steam Augury is het... Dat jij niet mag kiezen, maar moet de ander kiezen, ben jij...
Ja, jij mag de paals maken, maar iemand anders moet kiezen welke paal je krijgt.
Ja, wat hem beduidend slechter maakt. Beduidend slechter.
Fact or fiction maakt iemand anders de paals.
Maakt iemand anders de paals, mag jij kiezen. En dan heb je nog Fortune's Favor. Target opponent looks at the top 4 cards of your library and separates them in a face down pile and a face up pile. Put one pile into your hand and the other into your graveyard. Die lijkt meer op Atriss. En er zijn allemaal van dit soort kaarten, inderdaad. Want ik hou dus heel erg veel van al die kaarten. Omdat mensen het dus niet heel leuk vinden om tegen mij te doen.
Nou, omdat we ook weten dat het eigenlijk niet uitmaakt wat je doet. Want als het in je graveyard zit, is het basically een verlengstuk van je hand. Al is dat bij Malik wel anders dan bij Drano.
Ja, maar het is dus niet alleen het is een verlengstuk van mijn hand. Maar het is ook de soort van... psychological warfare die erbij komt kijken wanneer ik dat soort effecten op je gebruik. Want dan, ik ga dan denken, jij bent momenteel niet het geschikte persoon hiervoor, dus ik ga iemand anders kiezen om een soort van paals te maken en dan net een beetje politiek te manoeuvreren dat ik de beste optie hieruit krijg.
Ja.
Dat vind ik er heel grappig aan.
Dat is het ook.
En zeker in multiplayer werkt dat natuurlijk geweldig goed. Maar Fact or Fiction is gewoon, ik heb Fact or Fiction meermaals. Echt een stuk of 4 keer. En ik speel het met heel veel liefde. En dus al die effecten zijn heel leuk. Dus ja, als dat het deck is dat je ermee hebt gemaakt... kijk ik er naar uit om er tegen te spelen. En wil ik het stiekem ook een beetje spelen.
Nou, het is niet helemaal dat deck geworden. Maar ik heb de lijst wel gehouden met de kaarten die dat effect allemaal hebben. Want ik wil daar nog wel een keer iets mee gaan doen.
Ja.
Dus als ik ergens kaarten bestel en ik heb ergens een slot over... dan is dat het lijstje wat ik even bij langs ga om te kijken. Kan ik het erbij meenemen? Want ik vind de effecten gewoon zo leuk.
Jij gaf aan dat je heel snel aan het budget kwam van €25.
Ja.
Ik heb daar dus echt ellendig veel moeite mee gehad.
Nou is het een klein beetje omdat ik ervan uitging dat de basic lands nemen we niet mee.
Ja.
Maar mijn deck heeft bijna geen basic lands.
Oh, ja, mijn deck speelt 43 land.
Oh.
En dat is met echt een goede reden. Dat is echt een goed deel van het deck is gewijd aan dat dit relevant is.
Oké. Okay.
En dan is nog het overgroot gedeelte hele goedkope commons. Dus ik heb gewoon at some point bedacht, oh, maar ik heb eigenlijk €15 over zo ongeveer. want ik heb uiteindelijk uitgerekend...
Je hebt maar een soort of Feast of Famine erin gestopt om het budget omhoog te krijgen.
Ik heb er toen een sideboard bij gemaakt. Dus er zit gewoon nog wat extra kaarten en opties bij. Zodat je het ook nog een beetje kan variëren. En het heeft een paar gameplans. Het heeft eigenlijk een soort van 2 broad gameplans waar je het vanuit verder kan trekken. Dus wat ik er heel grappig aan vind is... Als je kijkt naar old school precons die Wizards maakten, dan was het vaak een niet helemaal samenhangend deck, omdat er dan 2 of 3 strategieën in zaten.
Ja.
En wat ik heb gepoogd ditmaal is een soort van 2 strategieën helemaal laten integreren, maar wel ook 2 strategieën te laten zijn.
Dus zeg maar gameplan A kan gameplan B ondersteunen en andersom.
Ze zijn helemaal afhankelijk van elkaar in dit deck. Maar je kan het zo ombouwen dat je één van de twee zou gaan doen.
Oké.
Dus je kan dan nog een kant op in dat opzicht. Dus, maar het is een hele degelijke, ik heb het redelijk veel gecoldfished, een hele redelijk degelijke setup die vrij consistent is en vrij makkelijk te spelen is. Maar die wel extreem interactief is.
Dat klinkt heel cool.
En dus te goedkoop. Dus ik ben nu een paar sideboard aan het maken en een paar dure kaarten eraan toevoegen. Om maar iets ermee te doen.
Om het budget op te maken, zodat het nog een beetje eerlijk is. En het monetair klopt, zeg maar.
Je zegt een beetje eerlijk is, maar ik zat te denken, ja.
Ja, ik bedoel niet eerlijk in power level. Maar ik bedoel eerlijk in het geld wat je erin stopt. Want als ik er €25 in stop en jij stopt er €10 in.
Is dat een beetje stom?
Dan voelt dat een beetje scheef hoe goed het deck ook, zeg maar, zal functioneren. Ja. En de avond zal. Je voelt je dan toch een beetje bekocht of zo.
En ik had er origineel echt over nagedacht. Ik stop er gewoon een tientje bij. En dan is gewoon.
Dat het klopt.
Ja, precies. Zo klopt het. Je hebt het deck gekregen en eigenlijk ook gewoon nog een keer het deck aan euro's erbij. Het is goed.
Maar vorige keer had jij dus het deck van David gebouwd. In de kaart zijn er zoveel meer geld gegaan. Ja. Als de behaalde prestaties uit het verleden wat garanties voor de toekomst zouden geven, zouden deze kaarten dus misschien ook.
Nee, is dus absoluut niet het geval. Ik heb een hele andere strategie gekozen dan bij David. Bij David, toen ik het deck heb gebouwd, heb ik heel erg gekeken naar wat zijn de meest recente kaarten.
Ja.
En heb ik daar eigenlijk een soort van koopjes uitgehaald. Dus toen kwamen net een paar partner commanders, werden gereprint, die waren eigenlijk bijna niks waard. Heb ik toen allemaal op de kop getikt. Allemaal kaarten die ik vrij goedkoop op dat moment kon inkopen.
Ja.
Die nu gewoon duurder zijn geworden.
Omdat de curve.
Ja. Maar ik heb nu heel consequent gekozen voor kaarten die al heel veel gereprint zijn. En dus ook al heel weinig kosten.
Ja. En dus eigenlijk in de toekomst dus ook niet zoveel waard meer zullen zijn. Omdat
precies. En dat is gewoon een andere zoektocht. En nu komen er wat duurdere kaarten bij die misschien wel meer waard worden. Maar die eigenlijk nu al duur zijn, naar mijn mening.
Zeg maar rond de euro.
Nou, er zitten dus. Ik heb een kaart van €5 gekocht en een kaart van €2,50 gekocht.
Ik zit heel even te denken wat de duurste kaart is die ik gekocht heb in mijn deck. Maar dat valt dus vies tegen vergeleken met die 2 euro al.
Ja.
Ik denk dat de duurste kaart in mijn deck inderdaad €2 is.
Want het was bijna allemaal 10 cent, met uitzondering van de commander in mijn geval. Ja, met 40 land en we tellen het land niet mee. Dat is echt moeilijk om maar €25 te komen.
Ja.
Echt moeilijk.
Dat snap ik.
En dan vraag je af, is dat nou een leuk deck om te spelen? Nou, daar mag de speler zelf achter komen. Ik vind het hilarisch. En
maar is dat niet met alle decks zo? Dat het best wel aan de speler zelf ligt of die het de strategie leuk vindt om te spelen?
Sure, maar het feit dat je met hele goedkope kaarten speelt. We hebben het in het verleden wel eens gehad over mijn Silas Wren deck. Mijn Silas Wren deck zit vol met 10 cent artifacts.
Ja.
En een paar dure kaarten. En dat deck is gewoon ongelooflijk gewelddadig. Ik heb het laatst een keer gespeeld tegen een andere playgroup. En toen gemerkt, het is nog steeds gewelddadig. Het is gewoon niet aardig.
En het komt een beetje in de buurt volgens mij van die Joyra draw card when you cast an historic spell.
Ja.
En dan zeg maar storm, artifact storm deck. En het komt een beetje in die buurt.
Ja, het is gewoon niet zo leuk. Het is gewoon niet zo leuk om tegen te spelen. Maar dat zit vol met hele goedkope kaarten. En ik heb in dit geval een beetje een vergelijkbare route gekozen waarin je wel een leuke gameplan hebt, maar waar je ook een collectie van hele goedkope kaarten hebt die dan een soort van nare interactie met elkaar hebben. En dat vind ik heel grappig. Maar ja, dat is een beetje een vraag van, is dat het type gameplay die je leuk vindt om te spelen? Zijn er nog andere dingen die je zijn opgevallen?
Eens even kijken wat mijn lijstje was. Oh, wat ik ook heel grappig vond, dat hebben we nog niet benoemd, is dat onze meest rode speler een Dimir optie op zijn lijstje heeft staan.
Wat?
En ik vraag me af of dat dus komt door de laatste keer dat we gespeeld hebben. Ik heb het idee van wel, namelijk.
Voor context. Ik heb een paar sleeveless decks. Ik heb een paar decks gemaakt die gewoon zijn van, ik neem ze mee naar Commander Night. Als iemand een ander deck wil spelen, mag je ze gewoon grijpen. Doe ik niet moeilijk over als je. Je hebt er laatst een kaart uitgehaald. Dat is al fijn. Dus ze zijn er een soort van in true communist fashion. Gewoon, of misschien in true medieval fashion, het zijn de commons. Het is gewoon algemeen toegankelijk bruikbaar. Jelle zei, mag ik dat deck spelen? Ik zei, sure. En het is een blauw-zwart deck waar die iedereen ongelooflijk mee geroffelstomd heeft. En ook nog dusdanig dat we iets waren vergeten, waardoor hij nog veel harder geroffelstomd had. Want hij had in principe een kaart gespeeld waardoor we allemaal in één klap 32 schade kregen, waardoor het potje eigenlijk voorbij was. En dat was een Dimir commander die met de graveyard werkte, die heel hard met de graveyard werkte. En het deck zit vol met hele goedkope commons alweer.
Maar je zag gewoon op een gegeven moment dat die kaart ook ging pakken. En alsof dat zeg maar een geheel nieuwe ervaring is, dat die kaarten kon pakken die niet aan het einde van de beurt zeg maar kwijt waren of dat hij moest discarden. Nee, hij mocht ze gewoon vrijblijvend pakken.
Nou, hij moest ze wel discarden, maar dat maakte niet uit.
Dat kwam vanwege hand size, maar... Dat vond ik wel grappig. En dat vond ik dan wel... Hij heeft Umezawa gekozen, heet hij, geloof ik.
Satoru Umezawa, ja. Ja. En die geeft alle creatures in je hand ninjutsu 4, toch? Twee, ja. Dimir.
En het idee, zeg maar, een global gameplan is een beetje kleine creatures die unblockable zijn, die je dan terug naar je hand ninjutsu't voor grote Eldrazi's.
Bijvoorbeeld. Waarom altijd Eldrazi's? Er zijn omdat zoveel
dat,
leuke...
Omdat Belp Eldrazi's heeft en dat is de eerste go-to.
Ja, maar er zijn zoveel leukere dingen dan Eldrazi's. Dat is voor mij het punt. Je kan Lord of the Pit of Visitrix of rare grote creatures spelen, weet je? Dat is cool.
Of een 1-1 voor 10 mana.
Scornful Egotist is 8 mana, dat is geen 10
mana. Oké, sorry. Scoozy.
Scornful Egotist is cool. En heel slecht, maar cool. Ja, dus dat zou misschien wel kunnen. Voor mij een van de grotere uitzonderingen was Flubs the Fool. Dat is een vrij nieuwe kaart.
Ja.
Ik vind Flubs heel leuk. Omdat wat hij heeft...
Wat deed hij ook alweer? Want het is volgens mij dat konijntje met een knapzak op zijn rug.
Het is een kikker met een knapzak op zijn rug. En die zegt, you may play an additional land on each turn, on each of your turns. Whenever you play a land or cast a spell, draw a card. If you have no cards in your hand. Otherwise, discard a card. En ja, dat is gewoon een leuk effect.
Ja.
Het is gewoon, het heeft een drawback. Namelijk, als je niet hellbent bent, dan moet je dissen. Maar...
Dan moet je juist dingen gaan spelen dat je hellbent bent. Precies. En juist op basis daarvan weer voordelen zoeken. Want die zijn er wel.
Ja, en... Ik vind het leuk dat er dus weer eens een commander is die...
Drawbacks heeft.
Een leuke drawback heeft ook. Een interessante drawback.
Ik vind die is ook alweer oud, denk ik. Die Gorgon, die zeg maar zegt, skip your draw step.
Die is heel oud. Demia, 7 mana bedoel je. Ja. Die is echt oud.
Die zou ik ook leuk vinden.
Ja, zeker.
Heb ik niet op mijn lijstje staan, maar die zou ik ook leuk vinden. Gewoon omdat je dan alle nadelige effecten die je dan krijgt, of alle kaarten die zeggen van, skip your draw step en dan... Even een of ander overpowered effect. Omdat je voor haar al je draw step moet skippen, kan je dat soort dingen gaan toevoegen. Ja. En kan je dat dus gaan uitbuiten.
Als je dit nou als playgroup zelf zou willen proberen, wat zou je dan aanraden? Voor mij zou het dus zijn, kies niet de dure commanders en kies iets gemiddeld genomen met draw power of regrowth effects. Of in ieder geval iets dat makkelijk toegankelijke value is in je command zone. Ik zou gaan voor draw power.
Ja. Draw power of ramp.
Ja, en zeker als je echt op een budget zit, is dat heel handig in je command zone.
Die basisdingen, zeg maar, zeker op een budget.
Ja.
Als je die dingen erin hebt zitten, dan gaat je gameplan makkelijker, zeg maar, stappen zetten.
Het geeft gewoon veel meer ruimte aan iemand anders die een deck voor je wil bouwen.
Ja.
Maar andere dingen?
Ik zou met iets verrassends komen wat iemand niet verwacht. Zoals een Typo deck voor jou. Dat is iets. Jouw spel slinger control speler. Met iets anders te komen. En daar proberen te laten zien dat het ook lol heeft.
Ja.
Iemand een nieuwe ervaring willen geven. Maar dan wel binnen de kaders van dat je denkt. Oké, dit sluit wel aan bij de gedachte die hij heeft over Magic en hoe die wil spelen.
Ja. Ik heb er zelf heel erg over nagedacht om een soort van totaal ongerelateerd want aan commanders te maken. Dat je gewoon een commander kiest en heel iets anders doet. Maar dat voelt ook een beetje fake. Dus ik heb wel het gevoel dat die commanders zijn net leidend genoeg. Tenzij je het echt expliciet gewoon doet zoals we het net over hadden. Een colorless deck bij een colored commander. Gewoon geen optie geeft om het te spelen. Dat gewoon... ook ook een interessante ervaring. Maar in principe zijn die commanders wel een beetje leidend.
Ja, nee, maar dat, je moet het wel in de spirit, denk ik, doen van degene voor wie je het doet. Want uiteindelijk is het wel Santa Claus.
Ja, dus
uiteindelijk maak je een cadeautje voor iemand.
Ja.
En het is gewoon geen goed idee om mij een Universes Beyond Commander te geven om voor jou te laten bouwen. Want dan krijg je dit soort recalcitrante reacties van mij.
Ja.
Maar aan de andere kant zou ik dan denk ik toch ook of een in-universe commander kiezen of een andere commander uit zijn lijst kiezen. Omdat ik persoonlijk vind het niet leuk, maar ik wil ook niet zijn lol wegnemen.
Nee, precies.
En als ik zo'n deck zou bouwen en een volledig colorless deck zou bouwen, ja, dan geef je iemand misschien wel een nare ervaring op de avond zelf. En dat is ook niet wat ik wil, zeg maar.
Ik denk wel dus dat als je de speler goed genoeg kent, je daar een inschatting in kan maken. Ik weet namelijk dat bijvoorbeeld David heel erg fan is van colorless decks. Dus voor David zou het heel goed kunnen werken. Weet je?
Ja, dat als je het deck zo in elkaar zet, dat hij het nog steeds leuk vindt.
Ja.
Of wat ik me ook kan voorstellen dat ik zou doen, is zeggen van oké, ik geef je versie A en versie B.
Ja.
En dit is ongeveer wat versie A doet en dit is wat versie B doet. Maak maar een keuze, zeg maar.
Ja.
En dat hij dan halverwege het spelletje erachter komt dat hij alleen maar colorless kaarten heeft. Dat moet je er dan niet bij zeggen, zeg maar.
Nee, precies.
Maar dat hij wel een idee krijgt van, oh, deze gameplan vind ik leuk om te spelen. En dat hij dan denkt van, oh, maar ik heb de commander helemaal niet gecast. Oh, wel. En dat je achteraf dan misschien nog zegt van, oké, dit deck zou goed, prima samenwerken met deze colorless commander. En dat je hem die commander dan ook nog geeft. Ik heb je ook Sonic gegeven in dit geval. Maar hier heb je, noem een colorless commander.
Ja. Een van de dingen die ik voor volgende keer zou doen, is heel expliciet zeggen geen sleeves. Niet om een sleeveless deck te maken, maar meer, ik denk dat je wil eigenlijk gewoon zeggen, neem je eigen sleeves maar mee, neem je eigen deckbox maar mee. Want ik weet eigenlijk niet wat voor deckbox je wil, ik weet eigenlijk niet van wat voor sleeves je houdt. En ik vind dat een van de lastigere dingen eraan.
Jij wil gewoon een sleeveless deck hebben?
Nou, je maakt mij niet per se gelukkig met 100 nieuwe sleeves, right? Want dat neemt en meer ruimte in en dat deck neemt meer ruimte in. En ik probeer al minder Magic kaarten te hebben.
Dus en dan ga je meedoen aan Secret Santa?
Ja, ik vind het niet heel praktisch. Dus geef me dan een keus om het sleeveless te doen, bijvoorbeeld. Dus ik zou daar veel meer gaan van €25 aan Magic kaarten. Geen sleeves, niks anders. Gewoon alleen Magic kaarten. Daar zou ik eerder voor gaan voortaan.
Maar krijg je dan niet het probleem dat je op de avond zelf mensen die dan wel willen sleeven, dat ze nog al hun 100 kaarten moeten gaan sleeven en dat je zo weer een uur verder bent voordat je je eerste game kan spelen?
Zo lang duurt het 100 kaarten sleeven echt niet.
Nee, maar het is een...
Het duurt even, ja. Maar dan kan je zelf aankomen met een soort van sleeves en deckbox. Dus je geeft ook dat cadeautje meteen een thuis, zou ik kunnen zeggen.
Ja.
En daarnaast, je kan, oké, dat is dan nog een beetje een open vraag. Wil je gewoon aan tafel komen en meteen een potje spelen en niet eens weten wat er in de deck zit? Of wil je aan tafel komen, alle sleeven, even kijken naar die kaarten. Oh, dit zit erin, oh, dit zit erin, oh, dit zit erin. Dat is leuk, dat is leuk, dat is leuk.
Ik zou de middenweg kiezen. Ik zou gaan voor, je krijgt een commander in handen gedrukt, want je weet ook niet welke commander het is.
Ja.
En dan zeg je even twee zinnen van, oké, dit is wat ik het, zeg maar, met dit deck voor ogen heb. En dat je zegt van, je moet van A naar B. Maar je moet C overslaan.
Ja, ja, maar als je gaat sleeven, dan kom je al die kaarten tegen. Dus dan zou je eigenlijk
maar moeten dan zeggen, is de lol van het je eerste hand pakken en te kijken van, oké, wat heeft die persoon precies voor mij gebouwd, zeg maar.
Ja.
Is dan ook een beetje weg.
Ja, dus dan zou je eigenlijk zeggen, stel we doen geen sleeves of niet officieel, geef je sleeves aan de persoon die het heeft gemaakt, maar dan weet je dat meteen. Dat is ook weer jammer. Dus daarin heb je gelijk dat dit wat ruimte geeft voor de actual surprise factor.
Ja. Nou ja, en dat je komt er toch wel achter wie jou heeft. Want je komt aanzetten met iets waar je deck in zit.
Ja.
En dat zet je op tafel. En als je je kaarten eruit haalt, dan zien mensen ook al welke sleeves je eruit haalt. Dus als het dan op tafel ligt en iedereen je geeft de deck aan iedereen, dan zie je al direct van, hey, hij is met die kaarten komen binnenzetten. Dus hij heeft dat voor hem gemaakt.
Ja. Dus dan ga ik hier nu nog even een alternatief op bedenken.
Zodat je ook niet weet wie je deck heeft gebouwd.
Nou, wat nou als je gewoon voor de volgende keer, als ze nog een keer Secret Santa doen, iedereen kiest een commander. Maar dat betekent niet dat je die commander krijgt of het deck krijgt. Dus iedereen bouwt een deck.
Ja.
En dan kom je gewoon aan tafel en dan zet je allemaal neer. En dan ga je gewoon dobbelen of iets in die trant om decks uit te delen aan mensen. En dan ga je maar gewoon
dat
spelen.
Is ook, dat is ook dat iedereen gewoon zelf gewoon een deck bouwt. Waarvan hij zegt van dit vind ik interessant om aan iemand te geven.
Ja, precies.
En dat je dan gaat zeggen van oké, we zetten nu alle decks op tafel. Het moet allemaal in penny sleeves, bij wijze van spreken.
Of sleeveless, maakt even niet uit. Penny sleeves, sleeveless, het is allemaal fijn.
Ja, zodat het zeg maar universeel is. Ja. Dat je ook allemaal afspreekt van oké, dit merk penny sleeves kopen. Want ook daarin zitten verschillen.
Correct.
En dat je dan echt de goedkoopste van de goedkoopste prut... Ja.
Die zijn dus geen pennies meer. Dat is echt idioot, maar duk het in je.
En dat je dan zeg maar gaat dobbelen of een minigame doet waarin je dus besluit van oké, jij krijgt die stapel, jij krijgt die stapel. En dat je dan nog een stukje aan toevoegt van oké, ik kan jouw stapel jatten en ruilen met een stapel die van de persoon tegenover je of zo. Dat je iemand gewoon aan het fucken bent.
Maar voor mij zou dan helemaal de humor zijn als je, want wij doen gemiddeld 2 potjes op een avond.
Ja.
Als je het voor elkaar krijgt dat in het eerste potje je dus iets van damage kan doen, waardoor je een stapel van iemand anders naar een andere speler kan doen. Of dat je nog daar een beetje mee kan zitten hennissen. Dus je een soort monarch effect krijgt op de dungeon. Maar dan voor Secret Santa, waar je decks kan uitwisselen met elkaar.
Ja, maar dan zou je dus decks moeten bouwen die een beetje op elkaar aansluiten. Dat je dus zeg maar de helft van jouw deck kan uitwisselen met de helft van iemand anders deck.
Het hele deck, maar meer van, je speelt een ander potje Magic.
Ja.
Gewoon een normaal potje Magic.
Gewoon met je eigen deck.
Gewoon met een eigen deck. Met een eigen deck. Niet het deck dat je gemaakt hebt. En in dat normale potje Magic voeg je een paar regels toe, waardoor je zo'n dobbelspel eigenlijk kan spelen.
Ja, wij hadden namelijk ooit een keer met kerst. Dit was echt geen. Ja, volgens mij was het kerst. En geniaal. Dat je dus iedereen moest gewoon 2 items of 3 items meenemen van thuis, waar je geen behoefte meer aan had.
Behoefte meer aan, dank.
Zeg maar, waarvan je zegt van ja, dit ga ik eigenlijk gewoon bij de kringloopwinkel weggeven. Ja. Niet zeg maar in de prullenbak gooien dat het stuk is, maar van ik heb er gewoon niks meer aan. Ja. En dat zetten we op tafel neer en toen zijn we een spelletje gaan spelen. En dat je dus dingen uit die stapel met zeg maar throwaways kon pakken.
Ja.
En op een gegeven moment ontstonden daar gewoon van die oké, jij hebt dat gepakt. Ik wil gewoon niet hebben dat jij dat krijgt.
Ja.
En dat je dus alles op alles zet om te voorkomen dat jij dat pakt.
Ja.
En dat jij denkt van, oh, maar dat wil ik eigenlijk toch wel hebben. Dus dat je dat probeert te krijgen. En dat andere mensen daar dan. En daar ontstaat een hele leuke dynamiek. Terwijl je aan het eind van de avond denkt van, ja, maar wat heb ik nou eigenlijk? Dit is eigenlijk gewoon helemaal niks, zeg maar, wat ik.
Ja. Ja, dus
en aan het eind van de avond denk je ook van, jij wilde dit graag hebben, hier heb je het.
Precies. Maar dat zou denk ik voor mij een leuk alternatief zijn. In plaats van dat je voor iemand maakt, je maakt het gewoon voor de groep. En dat je dan een manier vindt om dat goed te verdelen.
Ja, maar dan zou je ook wel iets moeten hebben dat het deck typeert. Dat je zegt van, oké, dit is een de meer deck.
Ja,
dat je zeg maar niet ziet wat je precies krijgt.
Ik denk dat je gewoon de commander omhoog flipt.
Ja, commander omhoog flippen?
Ja. Dat je gewoon alleen de commander.
Dan zou ik dus zo erg een deck bouwen wat zo niet gebruik maakt van de commander.
Dat is prima.
Dat je dus van tevoren denkt van ja, ik wil gewoon Marchesa hebben. En dat je er vol daarvoor gaat. En dat het hele deck bijna geen crimes commit. Een totaal andere gameplan heeft.
Dat is fijn.
Goblins verschiet ze.
Honestly, als dat het geval zou zijn, als ik Marchesa zou krijgen en het zou goblins zijn, I would just take Marchesa and run. I would just take Marchesa and run. Met uitzondering van het feit dat in die kleuren je ook nog Drawn's Crusade kan spelen. En dan worden al je goblins krijgen +1/+1 en worden zombies. En dan is het weer cool, want het is een Drawn's kaart. En zwart worden ze ook trouwens. On that note, on that bombshell, dat is een heel prima einde.
Slaap lekker, Sietse.
Slaap lekker, Jasper.